Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Op woensdagavond vanaf 8 tot 9 op Radio Salto. Voice of the Town. hele goede avond, beste luisteraars. En hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. En vanavond in studio Silvia Terribili. En vanavond hebben wij een gast, Bernard Gerard. Hij is actief bij de organisatie Vlieghinder Moet Minder. De website is BVM2, dus Vlieghinder Moet Minder. En dat is een organisatie die zich inzet voor minder luchtvaart. Vanwege natuurlijk de effecten op het milieu. En vanavond praten we met Bernard Gerard over de vervuiling en over de bijdrage die de luchtvaart aan de broeikaseffect geeft, wat niet onaanzienlijk is. En we praten ook over geoengineering, oftewel klimaatengineering. Dat is een nieuwe technologie die voorgesteld wordt als oplossing voor de opwarming van de aarde. Dat is natuurlijk een krankzinnige technologie, want de bedoeling is dat je in de stratosfeer, in de lage stratosfeer, tonnen sulfaatdeeltjes voor eeuwen gaat verspreiden met hele speciale vliegtuigen die dan zo hoog kunnen vliegen. En de bedoeling is om het zonlicht terug te kaatsen. We willen daar meer over weten. En daar praten we over met een deskundige, Bernard Gerard. Oké. Goedenavond en hartelijk welkom dat je vanavond hier met ons wou zijn op Radio Salto, Voice of the Town. We praten over de luchtvaart en je organisatie heeft een doelstelling om minder luchtvaart te hebben in Nederland. Of kan je misschien iets vertellen over je organisatie?
Je bedoelt of LBBL of BVM2?
Ja, allebei eigenlijk.
Ja, dat komt op hetzelfde neer. Ik praat het makkelijkst over BVM2 omdat ik daar zelf actief mee te maken heb. En het LBBL is een koepel waarin verschillende omwonendenorganisaties bijeen zijn. Wij willen een minder sterke groei of een krimp van de luchtvaart. De luchtvaart brengt diverse problemen met zich mee, zoals er zijn geluidsoverlast, lozing van gevaarlijke stoffen, klimaatproblematiek. En BVM2 vindt dat de luchtvaart moet krimpen. En dat wil niet zeggen tot nul, want er zal altijd luchtvaart overblijven. Maar in elk geval de ongebreidelde groei zoals je nu plaatsvindt, kan niet langer plaatsvinden.
Ja. Nou, de EU-regeringen waren in staat om van de ene dag op de andere de economie in alle EU-landen plat te leggen om onze gezondheid te beschermen. Maar waarom zijn ze niet in staat om het vliegverkeer te verminderen, om de ontregeling van het klimaat te stoppen? En waarom zijn er geen directe treinverbindingen tussen de belangrijkste EU-steden tot en met 1000 kilometer? Waarom moeten we per se vliegen naar Berlijn, Wenen, Kopenhagen en Milaan?
Dit zijn drie vragen. De eerste vraag. Waarom is de EU niet in staat het vliegverkeer te verminderen? Dat heeft twee hoofdredenen. De ene is dat ze het niet willen. Omdat vliegen een functie heeft. Ik ben voor krimp van de luchtvaart, maar ik zal niet ontkennen dat de vliegen een functie heeft waarvan een deel van belang is. Een andere is dat de EU dat niet kan, omdat de EU slechts in beperkte mate de basis over de luchtvaart. De hoofdmoot van de zeggenschap zit bij internationale organisaties als de ICAO. Dat is een Verenigde Naties organisatie. En de EU zou wel kunnen proberen het verkeer binnen de EU te verminderen, maar kan niet zomaar iets met de luchtvaart op mondiaal niveau doen.
Ja, maar het zou al enorm een groot verschil zijn als wij in Europa een beetje, als we echt gaan krimpen in Europa. Al is het beperkt. Ik bedoel, je zou transcontinentaal, ja, beperkt. Als je in Europa al een beetje de luchtvaart inkrimpt, dan zouden we al enorme voordelen hebben. Dus ik zie niet waarom Europa zo weigert in feite.
Omdat Europa slechts in beperkte mate zeggenschap heeft over de luchthavens. Dat is een ingewikkeld verhaal. En Europa zou er naar kunnen streven. En ik vind ook dat Europa dat zou moeten doen. Om de luchthavens in Europa en het vliegverkeer binnen Europa in te krimpen. Maar Europa kan niet zomaar alles. Europa kan zich niet bemoeien met een vlucht tussen New York en Buenos Aires. Of iets in die geest. Europa zou kunnen proberen zich te bemoeien met vluchten die in Europa beginnen. En buiten Europa eindigen of omgekeerd. Of met vluchten die in Europa beginnen en in Europa eindigen. En als je dat laatste zou doen, dat zou wel een stap vooruit zijn. Als dat zou krimpen.
Ja. Ja.
Maar Europa kan hier niet alles.
Ja, ze proberen ook niks volgens mij. Maar goed, dat is helaas zo. Waarom zien we nog steeds zoveel vluchten in de hemel? Om de 2 minuten zie je in Amsterdam vliegtuigen landen. We dachten dat er door die coronamaatregelen de luchtvaart toch een beetje ingekrompen was. Of is het niet zo?
Ik heb er zo antwoord op, maar je hebt de vorige vraag was nog niet af.
Oh, sorry,
je,
sorry.
Ja. De treinverbindingen, vroeg je. De ene reden waarom er geen, nog te weinig directe treinverbindingen zijn, het is niet zo dat er geen zijn, maar het zijn er te weinig. En dat is dat het vliegtuig concurrentievoordeel heeft, A vanwege de reistijd en B vanwege de prijs. En ook C, en dat moet er ook bij gezegd worden, omdat de vliegwereld beter georganiseerd is dan de treinwereld. Tot 700 kilometer maakt het voor de reistijd gemiddeld genomen iets vooruit. En dan kun je met de trein sneller zijn van centrum naar centrum als met het vliegtuig, afhankelijk van geluk of pech. Dat die directe treinverbindingen er nog maar weinig zijn, komt behalve doordat de trein duurder is, meestal, ook omdat het internationale treinvervoer slecht georganiseerd is. Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk vliegreizen boeken van hut naar haar. Maar het is heel lastig om een internationale treinreis te boeken. Dat kan wel, maar dan moet je wel goed weten wat je doet. En ik kan het weten, want wij doen dat regelmatig voor onze vakantie. En het heeft dus een aantal oorzaken. En waarvan de prijs er één is. De reistijd er soms één is. Afhankelijk van de afstand. En de organisatie zeker meespeelt. De vliegwereld is veel beter georganiseerd dan de treinreiswereld. Overigens is het niet zo dat er geen directe verbindingen zijn. Er is een directe verbinding tussen Amsterdam en Londen. Amsterdam-Brussel. Er is een directe verbinding Amsterdam-Berlijn. Alleen nog niet op intercity-niveau. Maar er is een directe verbinding met Parijs. Maar ik geef toe dat er nog niet genoeg directe verbindingen zijn.
Ja.
Er komen zelfs nachttreinen bij. Maar dat zijn allemaal ja, dat kun je het beste zien als een begin. Dus er moet op dat gebied nog veel gebeuren.
Ja, maar er waren veel nachtverbindingen. Die hebben zich gewoon ontmanteld. Ik begrijp nog steeds niet waarom de politiek je zegt organisatorische en al die dingen. Maar dit heeft ook met politiek te maken. De politiek op Europees niveau, die heeft niets gedaan om de trein te bevorderen. Ze hebben eigenlijk die verbindingen ontmanteld. Want 20 jaar geleden, dan kon je rechtstreeks van Amsterdam naar Rome. Dus die mogelijkheid was er wel. Maar ja, de politiek wil het niet. En ik begrijp het. Er zijn hele grote lobby's natuurlijk van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Zijn zo enorm machtig. En, ja,
bij... Even, want je gooit nog een paar dingen op één hoop. De politiek laat geen treinen rijden. We hebben geen Nederland heeft een half staatsbedrijf. Maar dat is lang niet overal. En de Oostenrijkse Bundesbahn laat een nachttrein rijden. Of de Italiaanse maatschappij dus of zo, die laat een trein rijden. De Tweede Kamer laat geen trein rijden. En het is wel zo dat in Nederland is dus NS een zelfstandige onderneming. Die zijn eigen besluiten min of meer neemt. En de Tweede Kamer kan wat beïnvloeden met subsidie. En de reden dat ooit bijvoorbeeld de nachttreinen afgeschaft zijn, was dat er weinig animo meer voor was. Was niet meer rendabel om ze te laten rijden. is in feite vanwege het vliegtuig. Maar nu komt er dus waarschijnlijk weer nachttreinen terug. Van bijvoorbeeld Malmö van Zweden naar België is er eentje in de maak. En eentje van Amsterdam naar Wenen. Maar die gaan dan met subsidie. Omdat ze nog niet rendabel zijn. En over die subsidie gaat de Tweede Kamer wel.
Ja, ja, ik hoop dat het... Ik hoop dat er meer beweging komt, want ik zie het echt. Mobiliteit, Europese mobiliteit en duurzame mobiliteit, dat zou hun hoogste prioriteit zijn. Ze hebben alles platgelegd vanwege die corona, maar ze hebben geen kans gezien om echt een beetje een goede en duurzame mobiliteit te bevorderen. Maar misschien, we blijven hopen. Ik ga nog even verder met mijn vragen. Ik heb er een aantal van. Vliegtuigen laten enorme condensstrepen achter die urenlang in de hoge hemel boven de 8000 meter blijven hangen en zich enorm verspreiden in de breedte. Van deze strepen is bekend dat ze het broeikaseffect fors verergeren. Zeker op dagen van stabiel weer zonder wind in de hogere luchtlagen. Waarom maken we ons niet druk om deze verergering van het broeikaseffect?
Even, want ik slaat af en toe een vraag over. Je had net een vraag over die dat je om de 2 minuten vliegtuig ziet.
Oh ja, sorry. Ja, ja, sorry.
Ja. Moet ik maar even eruit knippen.
Dat is heel goed,
Vraag 2.
Ja.
Waarom zie je dus om de 2 minuten vluchten landen? Ik heb het even opgezocht. U praat vanuit Amsterdam. Dus u praat over Schiphol.
Ja.
In april waren er op Schiphol 4000 vliegbewegingen. Dus zeg maar 2000 neer en omhoog en 2000 omlaag. En dat is heel weinig. Want normaal gesproken zijn het er ruim 10 keer zoveel. Maar er waren er nog wel 4000. En als je dus praat over 4000 in april, 30 dagen, dan praat je over 130 vliegtuigen per dag, nog steeds. En als je 16 uur hebt, dan praat je over 8 vliegtuigen per uur. Dus je kunt best nog wel vliegtuigen zien. Het enige wat het echt zegt is gewoon dat het, als het 1/10 van het aantal nog steeds zo goed zichtbaar is, dan is het normale oorspronkelijke aantal waanzinnig hoog.
Ja, nou, ik heb een van de laatste dagen, kort geleden zeg maar, dan zag ik echt om de 3 minuten een vliegtuig richting Schiphol gaan. En echt een week geleden of zo.
Een week geleden, ja, ik had het over april.
Nou ja, ja, in april waren er ook heel veel natuurlijk, die vraag ging over april. Maar in april zag ik ook soms op sommige dagen... waren er ook heel veel. Maar nu die 2 minuten, die slaan meer op wat ik een paar dagen geleden gezien heb. Zeg maar. Dan was er een van deze avonden, 's avonds, nota bene. Dan zag je om de 3 minuten weer een vliegtuig landen.
Ja, maar op zich kan het wel als je het nou over deze tijd heeft. Ik hou niet bij wat er precies op Schiphol gebeurt, want ik woon daar niet. Wat ik ervan meegekregen heb uit de krant is dat iets van, weet ik veel, 60% of zo van het aantal vliegbewegingen weer opgestart is. Hm. En het aantal passagiers is veel minder gebleven, omdat zitten gewoon de vliegtuigen dus niet vol. En als het oorspronkelijke aantal vliegbewegingen, als daar op dit moment bijvoorbeeld de helft nog van over is, ja, dan heb je nog steeds heel veel vliegbewegingen. Hm. En die ziet u dan.
Ja, het is natuurlijk een schande dat er half leeg vliegtuigen... En zeker als het vakantievluchten zijn. Ik vind het een schande, maar goed. Anderen vinden het goed, maar...
Ik kan er niet inkijken en ik woon ook niet in de buurt van Schiphol. Hm. Ik noemde april, omdat u zelf ook april had.
Ja.
En in april is het aantal vliegbewegingen met 90% afgenomen. Het was dan maar 1/10 over van normaal. Hm. En zelfs dat 1/10 van normaal... is nog zoveel dat het u opvalt. Er is nog steeds 130 vliegbewegingen per dag.
Hoeveel per dag?
Normaal gesproken zou het er 1400 geweest zijn.
Ja, hoeveel zijn het op Schiphol ongeveer per dag?
In april, dat heb ik opgezocht, waren het er 130 per dag ongeveer.
Even kijken, april 130. En dat was de totale lockdown, laten we zeggen. Periode van...
Het was tijdens de totale lockdown en de totale lockdown is niet volledig totaal geweest.
Hm.
was een bijna totale lockdown.
Ja.
Want zelfs in de ergste maand april, er vloog dus nog 10% van de vluchten ging door.
En nu, hoeveel zijn het nu? We zitten weer op hetzelfde niveau als voor de corona, hoorde ik op de radio. Of?
Weet ik niet. Ik hou Schiphol niet bij. Mm. Wat ik ervan begrijp is, weet ik veel, een procent of 60, 70, maar dan moet je mij niet vragen, want ik woon in Eindhoven en niet in Amsterdam.
Ja. Is er een manier om echt precies te weten hoeveel vluchten vertrekken vanuit Schiphol? Zijn er websites? Of waar kan je die gegevens vinden?
Weet ik niet. Ik weet wel wat ik in Eindhoven zou doen. Dat is Webtrack. Dat is wat de vliegbewegingen bij Eindhoven Airport bijhoudt. Als de vliegtuigen tenminste een responder aanzetten. Een soort automatisch antwoordapparaat. Bij Schiphol hebben ze ongetwijfeld iets dergelijks, maar volgens mij niet Webtrack. En ik heb dus zo snel niet kunnen achterhalen wat wel. Je hebt de bewonersaanspreekpunt Schiphol. En dan kun je dus gaan kijken wat die vliegtuigen doen. En als je daarop zoekt, vind je waarschijnlijk ook wel ergens de instantie die die vliegbeweging allemaal bijhoudt.
Ja, want in principe moet het openbaar zijn, toch? Deze gegevens.
Weet ik niet of dat in principe moet. In praktijk is het dat in elk geval bij Eindhoven wel. Maar je kan gewoon de beweging van de vliegtuigen volgen.
Ja.
En het zou ook in Schiphol wel zo zijn, maar u vraagt of het in principe zo moet zijn en dat weet ik niet.
Wie zou het kunnen weten? Ja, er zijn organisaties in Amsterdam natuurlijk die beweging voor Schiphol moet minder of zo.
Ik zou zeggen, ga naar bewonersaanspreekpunt Schiphol en kijk daar eerst.
Ja, ja. Nou, we gaan over tot die condensstrepen. En weet je de vraag nog? Of moet ik het even herhalen?
Ja, u zegt over die condensstrepen.
Ja.
Dat is een ingewikkeld verhaal met die condensstrepen. Maar het is wel, zeg maar, volledig natuurkunde en scheikunde. Er zit niks boven natuurlijks achter. Die condensstrepen die worden gevormd. Die heet contrails. Die bestaan voornamelijk uit waterdamp en watervloeistof. En wat bijgemengde deeltjes en gassen uitlaat. En op grote hoogte is het heel koud en dan condenseren die dingen, waarbij allerlei kleine korreltjes in de uitlaat soms voor het begin van de condensatie zorgen. En dan wordt het de regen, druppeltjes of het wordt ijs en dat zie je. Die kunnen lang blijven hangen, afhankelijk van de wind. En die worden dus ook breder, dat zie je gewoon ook. Op een gegeven moment als er heel veel strepen zijn en ze blijven lang hangen en ze worden steeds breder, dan wordt het gewoon één egale massa. En dat noemen ze cirrusbewolking. En om precies te zijn in New Cirrus. En uw bewering dat dit een opwarmend effect heeft, is waarschijnlijk waar. Maar het is een onderwerp, contrails en induced cirrus, waar heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Ik heb dat voor een gedeeltelijk gevolgd. Het is te veel om allemaal te volgen. En de overheersende mening, is, als je het even kort uitlegt, is dat A, overdag het effect van die contrails en die cirrus dubbelzinnig is, omdat het zowel straling die omhoog gaat als straling die omlaag gaat weerkaatst. Dus het heeft zowel een opwarmend als een koelend effect. S'nachts heb je geen straling die invalt, maar wel straling die uitgaat. En s'nachts heeft het dus een opwarmend effect. Dus uw bewering dat die contrails en cirrus voor opwarming van de aarde zorgen is juist. En zelfs een tamelijk sterk effect. Gewoon, maar dat is dan gewoon puur op basis van natuurkunde en scheikunde. Het probleem is bekend. Er wordt al jarenlang onderzoek naar gedaan. Het is ook gewoon normaal besproken in de politiek en in de media. Ik heb even een steekproef genomen. En ik vond zo een aantal publicaties in de NRC. En in Volkskrant en Trouw. Het is dus geen onbekend fenomeen. En ook in kringen van actiegroepen van het vliegveld en bij de organisaties, de RIVM of CG Delft of zo, daar is het probleem gewoon bekend, want ik heb het al vaak zat gezien. Het punt is dat de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek pas geleidelijk aan bekend geworden is. En ik denk dat het eigenlijk nu pas een beetje met zekerheid verteld kan worden. En daarom kon men bij inschattingen van de klimaateffect van vliegen het verhaal van die contrails en die cirrus en al die andere effecten op grote hoogte buiten beschouwing laten. En dan zeiden ze dan gewoon, ja, we weten daar nog te weinig van. Nou, is dat ook zo geweest, maar dat wij weten er te weinig van, dat is steeds minder waar, want we weten er steeds meer van. Maar dat is nog niet heel lang. En in de officiële stukken tot nu toe is het effect nog niet meegenomen, omdat je het niet kon kwantificeren. Tenminste, tot voor kort. En, maar het is niet zo dat het onbekend is of het buiten beschouwing wordt gelaten.
Ja, maar nu is er meer kennis daarover. En tijdens die dagen, we hebben in augustus, we hebben van begin augustus zeg maar tot 10 augustus, we hebben een hittegolf gehad. Ik heb die dagen heel goed naar de hemel gekeken. Terwijl van tevoren, er was meer wind en de hemel was blauw. In die dagen zag je echt dat er praktisch geen wind was en de hemel helemaal vol was met die strepen. En ja, je kon het effect praktisch heel goed voelen. Het was enorm drukkend en veel warmer. En je had echt het gevoel dat ja, al die warmte gewoon van de zon, maar die zon die kwam door, komt door deze cirrus, door de mens gemaakte cirrus, zeg maar. Dan komt de zon gewoon door. Dus die straling komt binnen en kan niet wegluchten. Dus je had echt het gevoel dat het die enorme hitte fors verergerd werd door die condensstrepen. Dat ja, was misschien een. Maar het viel precies typisch in die periode van die enorme hittegolf. Ik heb veel foto's gemaakt.
Ja. Even stap voor stap. Dat het in augustus het vliegverkeer op Schiphol in staat is de hemel dicht te trekken met contrails en cirrus, dat geloof ik goed. Dus als u zegt van het was mooi weer en het was elders een hittegolf en boven Amsterdam zat de lucht dicht en dat komt door de vliegtuigen, dat kan waar zijn. Ik woon er niet en ik heb het niet zo gezien, maar het is best denkbaar. Of dat veel consequenties heeft voor de hitte overdag is een ander verhaal. Want die cirrusbewolking die houdt ook zonlicht tegen. Die is wit van boven en die kaatst dus een deel van het zonlicht terug. En het staat vast dat cirrusbewolking dat inderdaad doet. Want je kunt het meten op de opbrengst van zonneparken. Dat is gebeurd. Je kunt dus kijken hoeveel watt registreert je zonnepark. En op dagen met veel cirrus en veel contrails produceren zonneparken minder. Dat is gemeten. Dus dat die contrails, die houden zonlicht tegen, dat staat vast. Dat doen ze alleen overdag, want dat is alleen overdag zon. Ze houden ook uitgaande warmtestraling tegen. Het netto effect daarvan op de temperatuur aan het oppervlakte van de aarde is waarschijnlijk niet groot. Dan moet je dus specialist zijn, dat weet ik niet.
Ja, ja.
S'nachts is het effect groter, omdat je s'nachts geen voordeel heeft van die cirrusbewolking en wel nadeel.
Ja, ik vind het zo moeilijk om echt deskundigen te spreken. Ja, ik weet, je bent geen weersdeskundige. Ja, je bent deskundig op meer natuurkundig gebied en materialen, vliegtuigen, maar... Ik vind het heel moeilijk om echt een wiskundige, een meteoroloog hierover aan te spreken. Die vind je niet. Die praten niet met ons. Hoe kan dat?
Weet ik niet. Ik weet niet wat u geprobeerd heeft of wat die meteorologen zeggen.
Nee, je kan ze niet spreken. Je komt niet door. Je wordt niet. Je vindt geen deskundige. Alleen sommigen die zijn echt hele erge critici. Die bekritiseren het hele verhaal van de CO2. Die heb ik wel kunnen spreken. Die praten wel met ons. Maar echte weerskundigen. Die kunnen dit verschijnsel niet uitleggen. Maar ik had het gevoel dat het zonlicht kwam wel door, waardoor het enorm warm werd. Maar het werd tegengehouden door die nevel van strepen. Dus de aarde die kon gewoon niet luchten. Maar ja, jij zegt dat dit... Wat zeg je?
Nee, ik moet even precies wat... Het punt is dat je nou verschillende soorten straling op je hoofd gooit.
Ja.
De zon die biedt zijn licht aan in het zichtbare gebied vooral.
Ja.
In het zichtbare gebied...
Ja.
Weerkaatst een wolkenlaag. Die is wit en wit licht weerkaatst. Dus een deel van het zonlicht wat overdag aangeboden wordt weerkaatst op de cirrusbewolking terug.
Ja, maar...
En op zichzelf is dat effect koelend.
Ja,
daarnaast heb je warmtestraling, dat is anders. Die gaat van beneden naar omhoog en die kan door die cirrusbewolking worden tegengehouden. Of je dat op de aardoppervlak merkt, dat weet ik niet. Het merkt het wel over de aardatmosfeer als geheel. Maar dan praat je dus over andere straling. Dan praat je over warmtestraling, die is een langere golflengte.
Ja.
En 's nachts heb je dus geen zonlicht. Dat wil dus zeggen dat de cirrus heeft dan geen voordeel, want er is niks om terug te kaatsen. Maar de warmtestraling die uit wil gaan, wordt nog steeds tegengehouden door de cirrus.
Ja, ja. Maar het is wel...
worden de nachten, die worden koelen minder af.
Ja. Het is wel zo dat je ziet het normaal, hè, als er cumuluswolken in de hemel zijn, dat zijn die hele mooie lage wolken en is de zon. Zodra een wolk tussen de zon en ons komt, dan merk je meteen dat het koeler wordt. Dus dan zie je echt heel duidelijk dat die warmte van de zon teruggekaatst wordt door die cumuluswolken. Maar het effect van deze condensstrepen is dat de zon komt wel door. Het wordt niet koeler.
Maar minder.
Nee, het wordt juist warmer.
Nee, maar het is niet omdat die zon er meer doorheen komt.
Omdat die cirruswolken tegenhouden.
Omdat die warmtestraling die uitgaat, tegenhouden wordt.
Niet ja.
Die cirruswolken die houden direct zonlicht voor een deel tegen. Maar het zijn dunne wolken.
Ja.
Dus ze houden bepaalde lang niet alles tegen. Maar zeg maar wat... Als je de zonlicht zonder wolk voor 100% op aarde komt, dan komt het met wolk bijvoorbeeld voor 90% op aarde of 80%.
Ja.
En als je dus een cumuluswolk hebt, die houdt veel zonlicht tegen en dan merk je dat effect.
Ja,
en
je merkt het meteen.
Wolk, dat wat dat betreft precies hetzelfde, alleen minder.
Ja.
Alleen dat directe zonlicht komt op je huid en dat komt op de grond en dat wordt omgezet in warmte en dat voel je. En als er dus een wolk voorhangt, heb je minder direct zonlicht en dat voel je. Maar je hebt nog steeds indirect zonlicht, wat via verstrooiing in de atmosfeer komt. En B, wat ik zeg, de aarde koelt af door warmtestraling. Die heeft dus een veel langere golflengte, die kun je niet zien. En wat er dus gebeurt, als er een laag wolkendek hangt, dan heb je dus... overdag heb je twee tegengestelde effecten. De zonlicht wat van buiten komt wordt tegengehouden gedeeltelijk. En de lange afstand, de lange golflengtes van warmtestraling die naar buiten willen worden ook tegengehouden. Dat zijn twee effecten die elkaar bestrijden. Maar s'nachts heb je dus geen zonlicht wat invalt. Maar wel warmtestraling die uit wil en die kan er dus niet uit.
Ja.
En u kent dat effect ongetwijfeld en iedereen in Nederland kent het effect. Die weten dat als je dus een vorstnacht hebt, zwinters en het is onbewolkt, dan wordt het dus veel kouder als wanneer het bewolkt is.
Ja, ja, dat
en
dat
is omdat je bij heldere hemel, bijvoorbeeld stel je hebt oostenwind, het is min 10 graden, dan gaat de warmtestraling van de aarde ongehinderd het heelal in. Dan koelt dus de aardoppervlak af. En als daar een wolk boven hangt, dan gaat die warmtestraling van de aarde niet ongehinderd het heelal in, maar die wordt teruggekaatst naar de grond en dan wordt het dus veel minder koud. Dus echte kou in Nederland is gekoppeld aan heldere nachten.
Nou, ja.
Hetzelfde effect geldt ook met je cirruswolken. Als je een cirruswolk overdag voorkomt, heeft dat tegenstrijdige effecten. Het koelt in zoverre af dat het een deel van de zonlicht terugkaatst, maar het warmt in zoverre op dat het een deel van warmtestraling ook terugkaatst naar beneden. En s'nachts heb je alleen het laatste, dan heb je alleen die warmtestraling die teruggaat. Daarom is het netto-effect van bevolking op aarde, op het klimaat. Waarschijnlijk denken ze tegenwoordig steeds meer opwarmen, dus nadelig.
Ja. En nou, wij praten nu over een ander onderwerp. In hogere wetenschappelijke en politieke kringen wordt geopperd dat geoengineering, dat is het zonlicht blokkeren door het uitstoten of verspreiden van zwavelhoudende aerosolen en andere metalen in de lagere stratosfeer. Dat, ze beweren dat deze de oplossing kan zijn voor de verwarming van de aarde door de menselijke uitstoot van CO2. Waarom wordt dit niet openlijk gediscussieerd, verteld in de mainstream media? Waarom is er geen publiek debat over geoengineering en over de enorme risico die hiermee verbonden zijn?
Er zijn twee antwoorden. Er zijn twee verschillende vragen. Punt 1, het is gewoon in de mainstream media geweest. Ik heb even een steekproefje genomen op geoengineering. Ik vond een artikel in de NRC van drie artikelen van juni en juli van dit jaar en eentje van vorig jaar. Ik vond artikel in de Volkskrant en ik vond artikel in Trouw. Dus het is gewoon op de publieke mainstream media geweest. Klein steekproefje, je vindt al heel veel artikelen. In de Tweede Kamer, in de politiek, is het nog niet aan de orde geweest om de eenvoudige reden dat er nooit een concreet voorstel gedaan is. Dus het is allemaal in de zin van academisch onderzoek. De uitkomst daarvan is nog bepaald niet ondubbelzinnig, dus er zijn erg veel twijfels. En er is op dit moment gewoon niemand die concreet iets voorstelt. En omdat er niks concreet wordt voorgesteld, wordt het ook niet besproken in de Tweede Kamer, want er is niks om te bespreken.
Ja, maar we weten dat sommige landen zoals de Arabische Emiraten, Israël, China, Rusland, India, zij doen openlijk cloud seeding operaties uit. Cloud seeding is ook een vorm van geoengineering. En het gevolg kan zijn dat zware regenval bijvoorbeeld valt in de woestuinen. Dat zien we in de Arabische Emiraten bijvoorbeeld, in Dubai. Kunnen we uitsluiten dat ook Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook cloud seeding experimenten uitvoeren?
Nou, op de eerste plaats, geoengineering is niet één techniek. Je noemt nou dingen die je in de lucht brengt in de hoop dat dat zonlicht doet. Maar geoengineering is een algemeen woord waar heel veel verschillende technieken onder vallen. Er zijn mensen die willen bijvoorbeeld gemalen olifijn uitstrooien om CO2 te binden. Dat doet een beetje goed, maar niet veel. En dat doet ook niet veel kwaad. Dat is geoengineering. Je kunt ook CO2 uit de lucht halen. Kan. Dan maak je daar bijvoorbeeld producten van. Dat is ook geoengineering. Je kunt ook heel simpele dingen doen. De daken van alle huizen wit schilderen. En je hebt geoengineering, maar dat kaart zonlicht terug. Dus je maakt wel van er zijn een heleboel geoengineering technieken en je noemt er namelijk één van. Dat is, je noemt er eigenlijk twee van. Het ene is dat je aerosolen in de atmosfeer brengt. Het effect daarvan is op dit moment onduidelijk. Ik ben er geen expert op, dus ik volg het meer uit de krant als dan echt. Ze weten daar weinig van. Cloud seeding is eigenlijk geen vorm van geoengineering. Het is een vorm van neerslagopwekking. Want cloud seeding doet niks met het klimaat. Dat mag je dus geen geoengineering noemen. Dus je kunt voor mij wel vragen stellen over. Als je het over geoengineering hebt, dan doe je dat gericht op het klimaat. En die bescheiden cloud seeding experimenten doen niks met het klimaat. Die geven alleen een bepaalde plaats waar water. Als het lukt tenminste. En voor geoengineering kun je dus niet in zijn algemeenheid iets zeggen, omdat er te veel verschillende technieken zijn. En daarom ben ik ook niet bij voorbaat voor of bij voorbaat tegen geoengineering. Want ik wil dan graag eerst weten wat men daar precies mee wil. Het andere is het verhaal van cloud seeding, maar dat is dus, gaat om hele lokale effecten. Dan praat je over kilometers, hooguit. En breed. En daar is geen klimaat, dus niet op klimaat gericht. Hij is gericht op het bijvoorbeeld opwekken van sneeuw in skigebieden of op het opwekken van neerslag in woestijnen of in droge agrarische gebieden. Maar het is dus alleen maar lokaal. En cloud seeding proberen ze al heel lang. Ik heb het even opgezocht. Het eerste experiment cloud seeding is uit 1946. Dus ze zijn er al 75 jaar mee bezig. Dat is niet nieuw. En in die 75 jaar is de uitkomst van alle experimenten dat het of niet werkt, of een beetje werkt en meestal onbetrouwbaar. En vandaar dat er dus ook nooit iemand geweest is die een duidelijke politiek voorgesteld heeft op het gebied van cloud seeding, omdat ze gewoon verschijnsel daarvoor te onbetrouwbaar is, het is slecht begrepen. En idem dito Abu Dhabi, ik heb er nog nooit van gehoord trouwens, ik weet wel dat er cloud seeding effecten zijn en ik ken ze uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En ja, ik heb er niet bij voorbaat iets op voor of tegen. Omdat het, kijk, als ze bevroren CO2 op een wolk strooien en het gaat regenen. Ja, dan hangt het net van de omstandigheden af of dat goed of slecht is. Het enige is, en dat is eigenlijk het echte gevaar van cloud seeding experimenten. Stel dat het ooit zou gaan lukken. En stel dat je ooit betrouwbaar het kunt laten regenen op plaatsen en tijden die je wilt, dan gaan de mensen ruzie krijgen om de wolken. Dan gaat dus het ene land oorlog beginnen tegen het andere land, dan het ene land de wolken van het andere land afpakt. Dat is het op dit moment het gevaar.
Ja.
Verder zijn er niet zoveel gevaren meer.
Ja, dat zijn precies de argumenten die Alan Robock aanvoert tegen alle vormen van geoengineering en vooral die vormen die nu het meest gepusht worden. En dat is, dat is solar radiation management. En dat heeft die twee vormen, dus regen opwekken of regen juist tegenhouden door het versproeien met mineralen zoals materialen zoals aluminium of barium, dan kan je die regen juist in de wolken stoppen, zeg maar. Dus je kan op sommige plaatsen laten regenen en op andere plaatsen wordt het droog. Wij weten dat het atmosferische water, dat is altijd hetzelfde. Dus als wij een zware regenval in Abu Dhabi krijgen, dan hebben we regio's die aangrenzend zijn waarschijnlijk, waar die regen helemaal wegvalt. De gevolgen kunnen regionaal zijn, maar die kunnen ook grotere gevolgen zijn en ook ernstige gevolgen.
Ja, punt 1, ik noem dus cloud seeding om regel 2. Ik noem het geen klimaatactie. Het is een kleinschalige lokale actie die geen consequenties heeft voor het klimaat. En wel consequenties voor de gebieden die eronder liggen. Aannemende dat het werkt in hoeveelheden die er te doen en betrouwbaar genoeg om te kunnen voorspellen. En dat is allemaal nog als. En je kunt ook niet overal cloud seeden. Je kunt alleen maar cloud seeden bij bepaalde specifieke type omstandigheden. En die zijn er lang niet in alle wolken. Dus je moet onderkoeld water hebben. Het moet ergens tussen, weet ik veel, min 10 of min 20 graden zijn. Dat je onderkoelde vloeistof hebt, onderkoelde ijs. En alleen in die specifieke condities kun je cloud seeden. En dan nog is de vraag of het goed lukt. En dus volgens mij is er niet zoveel reden om je erover op te winden. En ik zeg al, het enige dreiging die je zou kunnen voorstellen is dat mensen ruzie krijgen over de wolken.
Ja, maar dat kan ook heel goed gebeuren. Ik bedoel, als je een zware regen hebt op een bepaald gebied, in een stad bijvoorbeeld waar miljoenen mensen wonen, dan heb je enorm veel schade. Als dat veroorzaakt is door geoengineering, ja, dan kan je enorme problemen krijgen. Europa is heel dicht bewolkt. Als Duitsland dit soort acties uitvoert, dan kunnen we in Nederland ook heel veel problemen hebben. Kunnen we uitsluiten? Mijn vraag is, hebben we dat onder controle? Ik bedoel, gaat ieder landje gewoon op zijn eigen manier een beetje experimentjes uitvoeren? Of hebben we dat onder controle? Ik vind dat Europa dat helemaal onder controle zou moeten hebben. Want we zitten echt dicht op elkaar. We zitten niet in de Stille Oceaan. Europa is heel dicht op elkaar. Dus als het Verenigd Koninkrijk iets raars uitvoert, dan hebben wij ook ermee te maken. Dus mijn vraag is, kunnen we dat controleren? Weten we zeker? Ik heb het aan Bram Bregman gevraagd, ook een deskundige. En hij zei, ja, dat gebeurt hier en daar wat, maar echt een centrale controle is er niet. Ik vind dit heel angstaanjagend.
Ik zou die Weerman inderdaad willen herhalen, want ik zei al, dit is geen geoengineering. Dit is een poging om een regel te wekken. Dat is wat anders. Wat die Weerman zegt is waar. Dus, dat vindt ze overal, proberen ze van alles uit. Het zijn over het algemeen kleinschalige experimenten. En dat komt meer om de eenvoudige reden dat er gewoon niet iets grootschaligs uitkomt. Maar het zijn nationale besluiten. Dus als Duitsland zin heeft om regen op te wekken, dan kunnen ze dat gewoon proberen. Als je zegt, een raket met zilverjodide omhoog in een onderkoelde wolk, en dan hopen ze dat er wat regen uitkomt. Zo kleinschalig werkt dat. En iedereen biedt zo Nederland dat gewoon zelfstandig kunnen doen. En er is dus geen controle op. En dat is verder ook geen ramp, want ten nood komt er niks uit. Dus je kunt wel iets willen controleren wat ten nood nauwelijks een bedreiging is. Omdat er nauwelijks effecten zijn. Als het ooit zover zou gaan werken, de cloudsharing, dat het werkelijk systematisch en voorspelbaar zoden aan de dijk zit, dan moet je er dus over gaan praten. Niet zozeer omdat het aan de grond een gevaar is, dat geloof ik niet, maar omdat landen dan een ruzie krijgen om water. Op dezelfde manier als er dus nou een ruzie aan het ontstaan is over het water van de Nijl, dat loopt dus gewoon over de grond, van Ethiopië naar Egypte, door Soedan, en dan krijgen ze ruzie over wie het water mag hebben. Nou, naar analogie daarvan zou je dus kunnen zeggen, van als de wolken van west naar oost vliegen en ze komen over Engeland, in Engeland zou die wolken leegtappen, niet waarschijnlijk is, want die hebben van nature water genoeg. Maar goed, stel dat het zou gebeuren, dan zijn wij in Nederland dus minder wolken. En als wij dat ook doen, hebben ze in Duitsland minder wolken.
Ja.
Maar omdat het in praktijk allemaal niks voorstelt, heeft de vraag zich überhaupt nog niet voorgedaan.
Ja, maar we hebben droogte in Nederland en dat is een groot probleem. Want er is één techniek, dat is de cloud seeding inderdaad met zilverjodide om te laten regenen. Maar jij hebt ook een tegenovergestelde techniek met barium en aluminium, geloof ik. En dat is een manier om cumuluswolken te laten verdwijnen.
Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd.
Dat is het gebruik van bepaalde aerosolen en dat is het... om wolken te vernietigen, dat betekent dat je niet laat regenen op één plek. Maar ja, dat water gaat zich ophopen natuurlijk. En komt in één keer heel zwaar en met heel veel gevolgen op een ander gebied terecht. Dat zou kunnen verklaren ook die hele zware, heel veel dagen niet regenen. En dan ineens een enorme zware regenval. Maar goed, ik heb nog
daar heb je geen verklaring voor nodig, want dat kan gewoon van nature gebeuren. Nog sterker, al die extreme buien, of dan nou regen of hagel, die zijn gewoon natuurlijk. Daar zit geen experiment achter. De aarde warmt op, dus de atmosfeer wordt instabieler. Er kan meer water in de atmosfeer. En als er meer water in de atmosfeer zit, kan er ook meer water uit. En dan heb je verder helemaal, zeg maar op microschaal, op de schaal van een specifieke bui, heb je daar helemaal geen menselijk ingrijpen van nodig. Gaat gewoon vanzelf. Wij brengen wel, omdat het klimaat opwarmen, meer water in de lucht. Zeg maar, dat is statistiek en daar zijn dus de mensen voor verantwoordelijk. Maar hoe precies vervolgens een bui zich ontwikkelt en wat hij wanneer doet, dat doet gewoon de natuur zelf.
Ja, Ulrike Lohmann heeft het werk, zij is zo'n beetje de wereldberoemdste wolkendeskundige. Ze praat over het verspreiden van, of de aanwezigheid van bepaalde aerosolen die komen van de menselijke activiteiten. En die kunnen die condensatie in nuclei in de wolken zo beïnvloeden dat het meer regent of juist minder regent. Met gevolgen dus voor het... voor het lokaal weer. Dus zij is bezig om dit te bestuderen. Maar je hebt niet deze studies van haar gezien of van haar gehoord.
Ik heb even opgezocht. Lohmann is inderdaad een wereldberoemde expert op het gebied van wolkvorming. En het punt erbij is dat ze dus, mag maar zeggen, tientallen of honderden artikelen en boeken geschreven heeft. En ja, u overvalt me nou een beetje, dus ik heb niet haar werk bestudeerd. Ik heb wel toevallig een afstudeerverslag gezien van iemand. En er wordt gewoon naar gekeken. Het is gewoon een academische studie van wat doen aerosolen met wolken. En dat is een heel complex verhaal, want dat is, werkt verschillende kanten op. Dan kun je niet zomaar iets van vinden. Dus ik kan zeggen dat het ene soort aerosol in de ene soort omstandigheden X doet, terwijl een ander soort aerosol in de andere omstandigheden tegenovergestelde doet. Dus dat is niet een eenvoudig verhaal wat waar je dus kunt zeggen van dit is het en dan moeten we dat doen.
Ja.
Het is allemaal nog in het stadium van academisch onderzoek.
Ja, ik heb gehoord de positie van Sybille Schöne over geoengineering. Ik vind het een beetje schokkend, want hij zegt, ik keur deze technologie niet af. Want op deze manier gaan de mensen een beetje afschrikken. En dan beginnen ze iets te doen aan, om het klimaat te redden. Maar ik vind het heel gevaarlijk om zo over te redeneren. Solar radiation management, als die echt uitgevoerd wordt, want het kan niet op kleine schaal, het moet op grotere schaal. Dat is een enorm gevaarlijk iets. Ik vind het een beetje, ja, ik begrijp niet waarom de milieubeweging zo weinig oplet met dit soort dingen.
Punt 1 is, ze kunnen niet de milieubeweging. Ik ken mijn opvatting een beetje. Ik weet dat ze heel erg bezorgd is over het klimaat. En daar ben ik ook, dus in die zin ben ik het wel met Schöne eens. De milieubeweging is veel minder bezorgd om het klimaat, niet op papier, maar wel in praktijk. Omdat ze dus ook andere belangen hebben, zoals de toestand van de natuur en dus die hebben meer ijzers in het vuur. Nogmaals, u maakt van geoengineering, perkt u in tot één techniek. En ik weet dus ook niet wat precies aan Sybille Schöne gevraagd is. Geoengineering, ik zei het net ook al, dat is, kan zijn dat je sulfaten uitstrooit in de lucht. Dat gebeurt gedeeltelijk, maar zelf al, want elk vliegtuig, wat ook normale kerosine, die strooit sulfaten uit in de lucht, dat is standaard. Die vallen ook weer naar beneden, die blijven niet heel lang in de lucht. Die blijven daar een eindige tijd en dan regenen ze naar beneden door de zwaartekracht.
En we luisterden naar Bernard Gerard. Hij is actief bij de organisatie Vlieghinder Moet Minder, BVM2. Dat is de naam van de website, bm2.nl. En het is een heel interessante website waar heel veel zaken, heel veel nieuws in staat over de luchtvaart en over een krimp van de luchtvaart, wat door deze organisatie ook nagestreven wordt. We hebben vanavond met hem gesproken. Ik wil hem nog van harte bedanken dat hij bereid was om met ons te praten. En het thema was de luchtvaart, de vervuiling door de luchtvaart. En uiteraard klimaatengineering en geoengineering en met name solar radiation management. Ik vind dat er veel meer daarover gesproken zou moeten worden en dat het duidelijker zou worden wat op dit moment gebeurt op dit gebied. Want in de hogere politieke kringen is het thema wel bekend, maar niet onder het algemeen publiek. Dit was het voor vanavond. Voice of the Town, actualiteit, nieuws, informatie met Silvia Terribili voor Radio Salto Amsterdam. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Luisterde naar Voice of the Town, een programma van Radio Onda Italiana voor Radio Salto Amsterdam op woensdagavond van 8 tot 9. Dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.